We willen vanmorgen gaan lezen over de verzoeking in de woestijn. Uit Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. Matteüs 4, vers 1 tot en met 11, de verzoeking in de woestijn. En het zal gaandeweg zal het wel wat duidelijk worden, maar waar ik vooral met u vanmorgen over na zou willen denken is, doet de Heer iets nieuws? Of zijn wij zelf iets nieuws aan het creëren? Doet de Heer iets nieuws? Of zijn wij zelf iets nieuws aan het creëren? Naar aanleiding van de verzoeking in de woestijn. En ik wil jullie vragen om ook dat gedeelte er maar gewoon wat bij te houden. Ik zal er straks ook nog wel wat uit citeren uit omliggende verzen. En degenen die het verhaal een beetje kennen, die weten dat de Heer Jezus iedere keer zegt, er staat geschreven. En de reacties die hij geeft zijn iedere keer een citaat uit het Bijbelboek Deuteronomium. En ook daar zal ik af en toe wel wat uit citeren, met name uit Deuteronomium hoofdstuk 8. Dus kun je je vingeren er alvast wat tussen houden, dat is wat makkelijk. We beginnen te lezen Matteüs 4, vers 1 tot en met 11, de verzoeking in de woestijn. En toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden. Door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover uit het woord van God, de verzoeking in de woestijn. De Heere Jezus is net gedoopt. En Johannes de Doper die snapte niet dat hij, de Heere Jezus, dat hij de Messias moest dopen. Johannes de Doper die zei terecht, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. Maar Jezus die gaf hem het volgende antwoord. Het antwoord is niet zo heel gemakkelijk, maar Jezus die zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat bedoelt Jezus daarmee? Laat het nu gebeuren, opdat de gerechtigheid zal geschieden. De doop van Johannes was een doop van bekering. Het was een vooruitzien, een verwachten van de Messias, hij die komen zou. En die doop van Johannes, die was bedoeld voor alle Israëlieten. Bekering van zonde, afwassen van zonde. Je voorbereiden op het moment dat hij komt. We hebben net zo gezongen, we zullen opstaan en met hem meegaan. Straks als Jezus terugkomt. Maar hoe bereiden we ons voor op zijn komst? Nou, in die tijd, bij de doop van Johannes, was het afleggen van de zonde. Het belijden van je zonde, je reinigen, je schoonmaken. Alle Israëlieten moesten gedoopt worden. En daarom moest ook Jezus deze doop ondergaan. Want hij moest in alle opzichten aan zijn broeders van het volk Israël, hij moest in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Natuurlijk, hij was de Messias waar ze naar uitkeken. Hij had geen vergeving van zonde nodig. Hij was zonder zonde. Maar hij maakte zich aan ons gelijk. Hij maakte zich aan de mens gelijk in zijn zondige staat. In Filippenzen 2 vers 7, daar staat dat de Heer Jezus een gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En dat hij aan de mensen gelijk is geworden. Wie is hij toch? Waar we vanmorgen zo uitgebreid over hebben gezongen. Over de Heere Jezus. Wie is hij die de hemel verliet en zich vernederde en gehoorzaam is geworden tot de dood. Tot de dood van het kruis. En het antwoord, dat vinden we bij de doop. Bij de doop van de Heere Jezus. Want nadat hij gedoopt was, kwam hij meteen uit het water op. En zie, de hemelen die werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. In de nieuwe Bijbelvertaling daar staat, dit is mijn zoon waar ik vreugde in vind. Het is de zoon waar de vader vreugde in vindt, waar hij zijn welbehagen in vindt. Dus dit is duidelijk, nu weten we wie de Heer Jezus is. Gods geliefde zoon. De zoon in wie God een welbehagen heeft, in wie hij vreugde vindt. Dit is wie Jezus is, dit is zijn identiteit. De Vader heeft het duidelijk uitgesproken. Maar waarom leg ik hier nu zoveel nadruk op? Dit is precies waar de Satan hem op verzoekt. Tot twee keer toe, in vers 3 en vers 6 hebben we gelezen. Als u Gods zoon bent... En het was vlak daarvoor was het uitgesproken door de Vader. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. En dan komt die Satan. Als jij Gods zoon bent, laat het dan maar eens zien. Dat is wat aan de verzoeking van in de woestijn vooraf gaat. Laten we ook heel kort even kijken van wat volgt er nou precies op die verzoeking in de woestijn. En dan lezen we in Matteüs 4 vers 17. Van toen af, dus dat is na de verzoeking in de woestijn, van toen af begon Jezus te prediken en hij begon te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zie je een beetje hoe die verzoeking in de woestijn is ingepakt? Enerzijds de aanval op Jezus' identiteit, de Zoon van God, en anderzijds de verleiding die komt, zodanig dat hij verleid wordt om niet datgene te doen waartoe hij geroepen is. Herkennen we dat? Herkennen we een stukje van Matteüs 4 in ons leven? Aangevallen worden op je identiteit. Aangevallen op, ben jij wel een kind van God? Laat het dan maar eens zien. Aangevallen door de Satan, zodat je niet doet waartoe God je geroepen heeft en je stil blijft zitten. Misschien roept het wel vragen op dat Jezus door de geest wordt geleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Kan het dan zijn dat God ons in een moeilijke situatie terechtbrengt? De Jacobusbrief die leert ons dat verzoeking niet van God komt. Het is de duivel die je verzoekt. En wat hij probeert is om jou op het verkeerde pad te brengen. Wat hij probeert is om je van God af te trekken. Om je onafhankelijk te maken van de Vader. Dat is wat Satan hier doet. Hij probeert Jezus af te trekken van zijn relatie met de Vader. Hij probeert hem te brengen tot ongehoorzaamheid. Hij probeert hem te brengen tot onafhankelijkheid. En op deze tactiek van de Satan moeten ook wij bedacht zijn. Bij God is wel sprake van beproeving. Dat hij ons test. Hij heeft het ook bij het volk Israël gedaan. Het volk Israël dat ook zoon van God wordt genoemd. Want Mozes zei immers tegen Farao: zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En de test die bestond daarin dat God wilde weten van, wat is er nou werkelijk in jullie hart? En we weten dat het volk Israël in de woestijn heeft gefaald. Was nou het feit dat Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn werd geleid om verzocht te worden, was dat nou ook tegelijkertijd een beproeving van God? Om Jezus te testen? Zou dat nodig zijn? Hij, de Zoon, de geliefde in wie geen zonde is? Ik denk dat het anders is, zo dat God namelijk aan het begin van Jezus' bediening, aan het begin van het moment dat hij uitgaat om te prediken, dat de Heere God al duidelijk wil maken, ook aan Satan, dat van tevoren al vaststaat wie de overwinning behaalt. De duivel die moet herinnerd worden aan de belofte die al gedaan wordt in het eerste Bijbelboek in Genesis. In Genesis 3 vers 15, dat zijn kop vermorzeld zal worden. Jezus gaat de confrontatie met de duivel aan om te laten zien wie recht heeft op de troon. We hebben daar samen ook van gezongen, hè? Jezus op de troon. Majesteit, hij de koning, hij die zal regeren vanuit Jeruzalem. Hij de majesteit troont hij ook in ons hart. Jezus gaat de confrontatie met de duivel aan om te laten zien wie alleen recht heeft op de troon. En aan de hand van de verzoekingen die op Jezus afkomen, zullen we bij onszelf te raden gaan van of de Heer Jezus ook daadwerkelijk troont in ons leven, in ons hart. Krijgt hij de plaats die hem toekomt, de allerhoogste plaats, de allereerste plaats. En Jezus die gaat biddend en vastend gaat hij deze confrontatie aan. 40 dagen bidden en vasten. 40 dagen bidden en vasten ter voorbereiding op iets nieuws dat gaat komen. Geeft God iets nieuws of zijn we zelf iets nieuws aan het creëren? 40 dagen van bidden en vasten. Ik las gisteren een nieuwsbrief van een broeder die in het evangelie staat en hij zei, we stonden voor een nieuwe stap. We hebben samen 3 dagen gebeden en gevast. En de Heer heeft zo duidelijk antwoord gegeven. Ik hoorde net over onderhandelingen over een gebouw. De grootste onderhandelaar is de allerhoogste. Gaan we bidden en vasten zodat de Heer iets nieuws mag doen. Zodat hij deuren zal gaan openen. Zodat hij zal gaan bevestigen. En dat we zullen gaan zien van, het is niet iets wat we zelf bewerkt hebben, maar hij heeft het gedaan. Hij heeft het gegeven. Jezus gaat biddend en vastend de confrontatie aan. Voordat hij op weg gaat om te prediken en mensen op te roepen tot bekering. Vasten en bidden als voorbereiding op iets nieuws. Toen God in het Oude Testament op de tafelen, zo de woorden van het verbond schreef, ging Mozes, die ging ook 40 dagen vasten. Ook dit was een voorbereiding op een nieuwe periode. Want hierna werd de tabernakel gebouwd. Om zo dienst te kunnen doen in het heiligdom, om zo in de tegenwoordigheid van God te kunnen zijn. 40 dagen bidden en vasten als voorbereiding op iets nieuws. De dag dat ik deze preek aan het voorbereiden was, toen kreeg ik via dagelijks woord op de computer de volgende tekst. Dat is Jesaja 43 vers 18. En daar staat, denk niet aan de dingen van vroeger. En let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De wegbereider is Johannes de Doper. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En de weg zelf is de Heer Jezus. Die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als het gaat om iets nieuws, dan begint het bij hem. Hij geeft toegang tot het heiligdom. om in de tegenwoordigheid van God te kunnen komen, om in zijn tegenwoordigheid te zijn en iets van zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. En daar troont de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. We hebben gezongen, hij die zit op de troon. Maar hij is ook het lam dat staande is. Staande als geslacht, hij de overwinnaar. Een tijd van bidden en vasten. Een tijd om je relatie met God te verdiepen. Een tijd om zijn stem te verstaan. Heer, wat is uw verlangen? Wat is uw wil? We zullen zo meteen bij de verzoekingen zien dat de vraag naar ons is, doet de Heer iets nieuws? Of zijn wij zelf iets nieuws aan het creëren? Drie verleidingen. Wat is nou de kern? En hoe gaat de Heer Jezus hiermee om? De kern van de verleiding is dat de Heer Jezus wordt aangevallen op zijn identiteit. De Zoon, de Geliefde. En tevens probeert de Satan hem te brengen tot ongehoorzaamheid. Onafhankelijkheid van de Vader. Wat gebeurde in de Hof van Eden, dat probeert hij hier bij de Heer Jezus en dat zal hij ook bij ons proberen. Wat is de tactiek van Gods tegenstander? Hier in Matthäus 4 zien we verschillende benamingen voor hem. In vers 10 is het Satan. Satan betekent tegenstander. Maar in vers 1, dan gaat het over de duivel. En dat betekent de aanklager. Hij gaat Jezus aanklagen. Als u Gods zoon bent, bewijs dat dan maar eens. En de duivel die daagt hem uit om wonderen en tekenen te doen. Maar dat is niet wat Jezus doet. Hij toont aan zoon van God te zijn door gehoorzaamheid aan de Vader en door te zeggen, maar er staat geschreven. Dit moet je goed onthouden. Jezus weerstaat de duivel met het woord. En hij bewijst het zoonschap door gehoorzaamheid aan de Vader. Hoor je dat stemmetje ook wel eens? Als je echt Gods kind bent, laat het maar eens zien. Wat breng je er eigenlijk van terecht? Misschien hoor je hem wel fluisteren. Joh, wat God van jou vraagt, joh, dat is toch allemaal veel te moeilijk en veel te zwaar en je weet toch dat je iedere keer de mist ingaat? Mijn weg is veel gemakkelijker. Bij de eerste verzoeking zien we dat Jezus wordt aangevallen op zijn zwakheid van dat moment. Hij heeft 40 dagen gevast. Maar dan heb je honger. Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Het is niet een opmerking die zomaar uit de lucht komt vallen. Want als Johannes de Doper de fariseeën en de schriftgeleerden adderen gebroed noemt, dan zegt hij, breng dan vruchten voort die in overeenstemming zijn met de bekering. En denk niet bij uzelf, denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abrahams kinderen kan verwekken. Met andere woorden, als God uit stenen Abrahams kinderen kan verwekken, dan kan hij toch ook wel uit stenen broden maken, zodat je geen honger meer hebt, zodat je lekker gevoed wordt. Zo werkt de duivel. Hij probeert je te pakken op misschien wel bekende en herinnert je aan bekende omstandigheden en hij probeert je uit te dagen. En bij alle drie de verzoekingen, daar zien we dat Jezus citeert uit de schrift. En hij citeert uit het Bijbelboek Deuteronomium. Dat is geen toeval. Het boek Deuteronomium gaat over de woestijnperiode. De periode dat het volk op de proef werd gesteld. En misschien ervaar je zelf in je eigen leven wel zo'n woestijnperiode. Een periode van droogte. Een periode van moeite of van zorg. Een periode waarin je geestelijk leven misschien wel tot stilstand is gekomen. En je niet meer weet welke kant je op moet. Jezus die geeft een kort antwoord. Hij zegt, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat is een citaat uit Deuteronomium 8. Het is vrij kort, maar dan moet je eigenlijk even weer gaan lezen van ja, hoe staat dat nou eigenlijk in de context? Wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? En dan staat er in Deuteronomium 8, vers 3 en 4. En daar wordt gesproken tegen het volk in de woestijn. En daar staat, hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden. En hij liet u het manna eten, dat u niet kende. En ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Nou, en wat is nou de strekking van het antwoord dat hier gegeven wordt? Wat is nou de strekking van het antwoord van de Heer Jezus? We moeten leven van alles wat uit de mond van de Heere komt. Kijk, bij gewoon voedsel, daar denkt de mens, maar dat hebben we zelf verworven. We gaan naar de winkel, we halen een brood. Geen enkele moeite. Bij gewoon voedsel denken we van, we hebben het zelf verworven. Maar tijdens de tocht door de woestijn werd brood, werd manna door Gods machtswoord op een hele wonderlijke manier verschaft, zonder menselijk toedoen. Wat de duivel bij deze eerste verzoeking probeert is de Heer Jezus te verleiden om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Hij wil hem wegtrekken van zijn afhankelijkheid van de Vader. En dat is een verleiding die ook bij ons op de loer kan liggen. Dat we zelf wel weten hoe het moet. We hebben het machtswoord, de Heer sprak en het was er, hebben we niet meer nodig. Waarom zouden we bidden, geef ons heden ons dagelijks brood? We gaan toch naar de winkel? Onze dochter is een half jaar in Moldavië geweest en toen kwam ze terug en toen werd in de gemeente gevraagd, wat heb je geleerd? Ze zegt, ik heb geleerd om te bidden. Want we hadden niks. En de Heer moest voorzien. Leren wij nog om afhankelijk te zijn van Hem? Doet Hij iets nieuws? Of zijn we zelf iets nieuws aan het bewerken? En misschien hebben we met ons menselijk verstand al allerlei plannetjes bedacht. Hebben we een hele weg misschien al wel uitgestippeld. We bakken even een broodje. Maar de Heer zegt, ik wil manna uit de hemel geven. Zijn we nog afhankelijk van Hem? Geloven we nog dat de Heer zal voorzien? Moet het bidden en vasten, als we daarmee bezig zouden gaan, moet dan het bidden en het vasten onze plannen bevestigen, of gaan we de weg zien die de Heer aan het bereiden is? De duivel probeert de Heer Jezus onafhankelijk te maken van de Vader. Hij probeert de Heer Jezus tot ongehoorzaamheid te bewegen. In alle antwoorden die Jezus geeft uit Deuteronomium, dan gaat het over gehoorzaamheid. Heel opmerkelijk. Want dan moet je maar verder gaan lezen in Deuteronomium 8. De Heer liet het volk honger lijden, hij voorzag in manna. En dan staat er vanaf vers 5. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God u gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heere uw God in acht, door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. In zijn wegen gaan. De weg die hij bereidt. De weg die hij laat zien. In ontzag voor wie hij is. De heilige, de almachtige. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. We gaan geen stenen in broden veranderen, toch? We verwachten brood. We verwachten voedsel uit de hemel. Jezus is het brood. In hoeverre verwachten we de Heer Jezus nog in onze omstandigheden, in onze situaties waar we mee bezig zijn? Ben je er echt van overtuigd, zoals we in Johannes 15 kunnen lezen, dat we zonder Hem niets kunnen doen? Troont Hij in onze levens? Heeft Hij daadwerkelijk de eerste plaats in ons leven, in de gemeente? De duivel neemt Jezus vervolgens mee naar het hoogste gedeelte van de tempel. En dan zegt hij tegen hem, en dan citeert de duivel de schrift. Denk er goed aan. die Satan, die duivel, die kent het woord beter dan dat wij dat kennen. Hij citeert namelijk Psalm 91, vers 11 en 12. Als u de Zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Hier vraagt de Satan dus aan Jezus om de belofte die God gedaan heeft, om dat maar eens even te bewijzen. En wat je dan doet, is dat je God gaat testen, dat je hem op de proef gaat stellen. Doet u werkelijk wat u zegt? Maar het feit dat je hem zou willen testen, dat is ongeloof. Daarom geeft Jezus antwoord met de woorden uit Deuteronomium 6, vers 16. U mag de Heere uw God niet op de proef stellen. Heb je geloof? Heb je vertrouwen dat God doet wat hij zegt? Heb je geduld dat hij manna, dat hij overvloed uit de hemel zal geven op zijn tijd? Wees op je hoede. De duivel kent de Bijbel beter dan dat jij die kent. Kunnen we hem nog weer leggen met er staat geschreven? Om zo te voorkomen dat we dingen in eigen kracht, om te voorkomen dat we zo dingen in eigen wijsheid gaan doen. Om te voorkomen dat je het testen van Gods belofte nodig hebt om te kunnen vertrouwen. En opnieuw nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg. En hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien. Alle koninkrijken met hun heerlijkheid en met hun pracht. En hij zei, dit alles zal ik u geven als u mij aanbidt. De duivel toont hier dat hij de overste van deze wereld is. Ook op dit moment, hij is de overste van deze wereld. En wat biedt hij aan? Al de koninkrijken van de wereld. Hij biedt je aan macht, aanzien, status, bezit. Was het niet al zo in het paradijs als je van deze vrucht eet? Dan zullen je ogen geopend worden en dan zul je als God zijn. De duivel verleidde Eva om een knieval te maken voor hem. Hij toont al de koninkrijken met hun heerlijkheid. De koninkrijken met al hun zogenaamde pracht worden je aangeboden. Het wordt je aangeboden om je los te weken van God. Om je los te weken van die afhankelijkheid van hem. Het wordt je aangeboden om toch maar vooral onafhankelijk te zijn van je schepper. Wie aanbid je? En ik zeg het niet alleen tegen jullie, maar ook tegen mezelf. En soms dan hou je jezelf ook een spiegel voor. Dan moet je eens eerlijk zijn en denk je van, ja, wie aanbid ik nu werkelijk? Want we kunnen soms liederen kunnen we zo gemakkelijk zingen. Hè? Ik dien geen andere heer, geen afgod en geen koning. Ik verlang alleen naar u en mijn hart is u tot woning. En hoe ziet mijn dagelijkse wandel er dan vervolgens weer uit? Hoe makkelijk laten we ons niet verleiden door de zogenaamde heerlijkheid van deze wereld? Zou je willen uitdagen, maak voor de komende tijd, of voor de komende week misschien gewoon eens even een tijdschema. Schrijf eens even in je agenda op wat je allemaal zo al doet. Hoeveel tijd zit je achter je computer en achter je tablet of voor de televisie? Hoeveel tijd besteed je aan je smartphone? Zet het eens even af tegen de tijd van gebed, van God ernstig zoeken. Hem vragen om zijn weg. Hem vragen om zijn wil. Hem vragen om zijn bijstand. Ik dien geen andere heer, geen afgod en geen koning. Gaan we aan de hand nu van Jesaja 53 claimen dat de Heer iets nieuws gaat doen? Of moeten we misschien weer leren? En nogmaals, dat proces, daar zit ik zelf ook in. Of moeten we misschien weer opnieuw gaan leren om volop en voluit te danken voor dat nieuwe wat hij al gedaan heeft? Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. Gaan we eigen broodjes bakken? Of zien we uit naar het moment dat de hemelsluizen worden geopend en het manna in overvloed neerdaalt uit de hemel? Zodat we weten, dit is niet iets wat ik zelf heb bedacht. Maar dit is iets wat de Heere heeft gedaan in mijn leven, in ons midden. Gaan we eigen broodjes bakken? Of zien we uit naar het moment dat hemelsluizen worden geopend en het ware brood, de Heer Jezus, de plaats krijgt die hem toekomt in onze levens. Zodat hij daadwerkelijk centraal zal staan. We zeggen, Heer, ik wil afhankelijk zijn van u. Spreek tot uw dienstknecht, opdat wij mogen horen. Laten we een stap opzij doen. Een stap opzij. En gewoon tegen de Heer zeggen, Heer, ga uw gang. God de Vader wilde aan het begin van Jezus' bediening laten zien dat de overwinning bij voorbaat al is behaald. En het Matthäus-evangelie begint met Satan die Jezus op een hoge berg brengt en hem de heerlijkheid van alle koninkrijken laat zien. Aan het eind van het Matthäus-evangelie staat de Heer Jezus opnieuw op een berg. De 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, toen aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. Twijfel jij misschien ook? Misschien wel door verzoekingen in je leven. Aanvallen op je kind van God zijn. Is er twijfel hoe het verder moet met je leven? Voelt het misschien ook als een woestijn? Strijd en zorgen en moeite en verdriet. En twijfel je eraan of God het nog ten goede kan keren? Ben je misschien al iets te lang bezig om zelf iets nieuws te creëren? Jezus die kwam naar de aanbidders en de twijfelaars. En hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De overwinning stond al vast. Laat hem ook overwinnen in je leven. Capituleer. Geef je over en zeg, ik kan het zelf niet. Ik wil afhankelijk zijn van u alleen. En dan eindigen we met een belofte. Het laatste vers van Matthäus. We hoeven de Heer daar niet op te beproeven. Want wat hier staat is waarheid. Daar zegt de Heer Jezus en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Aanbidding is een stap opzij doen. Aanbidding is zeggen, Heer, ik kan het absoluut zelf niet. Want hoe droog en hoe dor kan het zijn in je leven? Aanbidding is geloven dat Hij iets nieuws wil doen. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. Vertrouwen we daarop? En zie, ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de voleinding der wereld. O, laten we ons daaraan vastklampen. Laten we daar ons geloof op stellen. Laten we geen eigen broodjes bakken. Maar laten we wachten tot de Heer iets nieuws gaat doen. En soms kan het een periode van wachten zijn. Misschien wel een periode van wachten, omdat God ons nog iets wil leren. Omdat Hij ons misschien wel wil beproeven. Om te zien van, wat is er nou werkelijk in je hart? Laten we wachten. Laten we een stap opzij doen. En bidden, Heer, kom tot uw doel. Kom tot uw eer en glorie in ons midden. Zodat we mogen weten, als er stappen gedaan worden. En wat dat ook is. Of in je persoonlijk leven. Of in het leven van de gemeente zo gezamenlijk. Dat we mogen weten van, dit is niet iets wat ik heb gedaan. Maar God heeft iets nieuws gegeven. God wijst mij een weg. Waar ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En Hij maakt iets heel nieuws vandaag. Vertrouwen we daarop? Amen. Laten we samen bidden. Heren, hoe groot is de verleiding dat we zelf broodjes gaan bakken en dat we niet meer verwachten van wat u in ons midden wilt doen. Hoe gemakkelijk, Heren, dwalen we af en worden we onafhankelijk van u en weten we zelf hoe alles moet en gaan we zelf alles invullen. Heer, we hebben gezongen, majesteit, we hebben gezongen, u op de troon. Heren, we roepen het uit naar u. troon in ons leven. Kom tot uw heerschappij. Heer, wij willen een stap opzij doen. We willen u aanbidden. In al onze zwakheid, in al onze onvolkomenheid, in al ons falen, met al ons twijfelen. Heer, we leggen het voor uw troon neer. We leggen het aan het voet van het kruis. Heer Jezus, dat u in onze levens de eerste plaats zult hebben, zult krijgen. Kom tot uw heerschappij. Leid ons zo. Help ons zo. Ik wil bidden voor hen die hier vanmorgen zijn en die het leven als een woestijnperiode ervaren. Een tijd van droogte. Misschien wel een tijd van wanhoop. O Heere, wilt u uw belofte ook in hun harten bevestigen? De belofte dat u niet loslaat. De belofte dat u met ons zal zijn tot aan de voleinding van de wereld. Heer, dat het besef in ons mag zijn dat we van onszelf niets kunnen. Heer, we willen een stap opzij doen. Leid ons, help ons, kom ons tegemoet. Verheerlijk uzelf zo in ons leven, in ons midden. U, Heer Jezus, naam boven alle naam. U zij alle eer. Uit genade. Amen.